zal Piastri daar ook niet wakker van liggen in die zin. Die wil gewoon, net zoals iedere andere coureur, in de beste auto rijden. En dat is op dit moment McLaren. Het kan wel iets doen met het teamgevoel bij Piastri. Hè? Dat hij denkt van, ja jongens, dan kies ik nu voor mezelf. Aju paraplu. En dan ga ik mijn eigen koers wel varen binnen dit team.
Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag.
Ligt er een nieuwe bom onder de verhoudingen binnen McLaren? Gaat Christian Horner naar Ferrari? En we blikken vast vooruit op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat doen we met verslaggever Gerard Bos en coureur en analist Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp, aan tafel verslaggever Gerard Bos en coureur en analist Jeroen Blekemolen. Nou, voordat we beginnen, we hebben 1 miljoen views gehaald op YouTube. Dus onwijs bedankt voor al jullie likes en jullie support en het volgen. En ja, we gaan uiteraard hiermee door en op naar de 2 miljoen, toch jongens?
Zeker, zeker minimaal.
Minimaal, zeker. Kijk, de lat wordt er gelijk goed hoog neergelegd. Hey, dan even naar het nieuws van deze week. Palau en McLaren, er is een rechtszaak tussen die twee partijen over een contractbreuk. Wel of niet. En er was een interessante uitspraak van Palau. Die zei van, ja, maar die Zac Brown, die wilde Piastri helemaal niet. Gaat dit een nieuwe bom leggen onder de papaya rules, jongens? Of zeg je, dit is een storm in een glas water?
Nee, het is geen storm in een glas water. Want het is natuurlijk niet zomaar een opmerking, hè, van iemand. Het is in een rechtszaak. Dus dan is het ook waarheidsgetrouw wat daar gezegd. Daar mag je tenminste van uitgaan. Dus het heeft echt wel gewicht. En ik vind het ook wel geloofwaardig klinken hoe dat allemaal ging. En wat die rechtszaak dan precies behelst. Ja, als we dat gaan uitleggen, zijn we half uur verder. Dat moeten mensen even googlen. Maar het punt is wel, Palau die zegt wel rake dingen over Zac Brown. En dat zijn toch flinke aantijgingen. Eigenlijk zegt hij dat hij gelogen heeft, bijvoorbeeld. En dat Piastri eigenlijk helemaal niet gewenst was inderdaad bij McLaren. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat niks met Piastri doet.
Ja, ze hebben er ook wel een bende van gemaakt.
Ja.
Met het Alpine verhaal er nog bij, met Piastri.
Ja.
En dan heb je IndyCar, nou, ook McLaren team. En nou, daar is het allemaal fout gegaan. Ah, die Palau die wel echt heeft huisgehouden in Amerika. Dus wel een mega talent moet zijn. Echt knap wat hij daar neerzet.
4 keer wereldkampioen IndyCar.
Ja, maar zou die goed genoeg voor de Formule 1 zijn? Dat is natuurlijk weer de vraag.
Ja.
Maar hij laat dan in Amerika wel echt bijzondere dingen zien. Ook met een goed team waar hij uiteindelijk nu nog steeds wel rijdt. Ganassi.
Ja. Ja.
Dus hij heeft ook misschien wel de beste auto onder zich. Maar het is wel een verhaal geworden, ja.
Ja, en het kan natuurlijk ook best zijn dat Piastri dit eigenlijk wel wist. Hè? Die gaat dat ook niet in de media brengen. Maar het kan best zijn dat hij al lang weet dat Zac Brown hem bijvoorbeeld niet wilde hebben in die tijd. Het zou kunnen.
Ja.
Webber is gewoon echt een goede manager.
Ja,
denk
precies.
Ik. Ja, nou, die heeft het gewoon gefixt allemaal. Ja.
Dat sowieso. En uiteindelijk zal Piastri daar ook niet wakker van liggen in die zin. Die wil gewoon, net zoals iedere andere coureur, in de beste auto rijden. En dat is op dit moment McLaren. Dus misschien neemt hij dat op de koop toe. Maar het kan natuurlijk wel zijn als het spel op de wagen is. Zoals eind dit seizoen het geval zal zijn, naar verwachting. Mm-hmm. Tussen die twee, zeker naar Singapore. Ja, dan het kan wel iets doen met, zeg maar, het teamgevoel bij Piastri. Hè? Dat hij denkt van, ja jongens, dan kies ik nu voor mezelf. Aju paraplu. En dan ga ik mijn eigen koers wel varen binnen dit team. En dat kan dit soort dingen kan dat wel versterken, ja.
Ja, we hebben het vorige week al over gehad van, nou, de handschoenen die gaan nu af. Het wordt nu echt medes natuurlijk. Ja, dan helpt dit natuurlijk niet echt mee. Of juist wel in voordeel misschien van Piastri. Dat
die denken, ja, die is natuurlijk wel toch nog steeds wel heel cool. Dus ik denk ook dat hij zijn schouders ophaalt. En dat roep je dan maar lekker, Palau. Maar ik zit voorlopig in die auto en ik kan wereldkampioen worden. Dus laat mij maar lekker met rust.
Ja. Ja, en die verhouding Piastri-Brown is nooit zo geweest als Brown-Norris. Want Brown zit in de carrière van Norris al heel lang. Ja. Is die daar een factor in? Dus, Piastri, ik denk dat hij niet per se ook soort sympathie voelt naar Brown. Ik denk dat dat een heel zakelijke verhouding is. En dat hij toch voor zichzelf zal kiezen. En juist door dit soort dingen ook.
Ja. En Jeroen, je hebt ook bij heel veel teams gereest. Heb jij daar wel eens een keer het gevoel gehad dat je teamgenoot, nou, misschien een streepje voor had? Dat je dacht van, oh.
Ja, meestal had ik ze wel onder de duim.
Okay, okay.
Maar het is natuurlijk, als je lange afstandsraces rijdt met 3 coureurs op een auto bijvoorbeeld. En dan moet je eigenlijk samenwerken. Ja. Dan moet je zorgen dat je elkaar zoveel mogelijk info geeft en alles vertelt. Wat sommige rijders ook niet kunnen, want die blijven dan nog voor zichzelf werken. Dus dat is dan lastig. Maar als je tegen elkaar rijdt, ja, dan in hetzelfde team. Dat is wel lastig. Ja, ik heb dat in de Porsche Cup wel veel meegemaakt. Met een René Rast, een Nick Tandy. Dat waren jongens die het nog steeds heel goed doen. Echt snel zijn.
Ja.
Maar dan, dat ging er hard aan toe.
En dat gaat al...
Ja, op en naast de baan. Dat werden naast de psychologische baan, spelletjes. En dat ging echt...
Ik zie je ogen weer een soort opbranden van... Oh, ik ben nog goed.
Het meest spannende verhaal is eigenlijk dat... dat in één keer mijn teamgenoot... die kwam met een meisje aan... waar ik weer daarvoor mee ging. En die had hij expres meegenomen... om een beetje in mijn hoofd te gaan zitten. Van, dat soort dingen gebeurde ook.
Ja.
En natuurlijk gaat het ook om de bandenspanning... en de setup en dat soort dingen. En dat je met je engineer... dat je die een beetje aan je kant krijgt. Maar het kan heel breed getrokken worden. En dat gebeurde ook. Gebeurde vroeger meer. Maar ik denk nog steeds wel.
Ja,
en even los van Piastri. Het geeft natuurlijk wel weer hoe hard het eraan toe kan gaan. Hè? In de Formule 1, zeg maar. Met die verhoudingen en dingen die achter de schermen gebeuren.
Ja.
Dus ja, dat geeft ook wel weer een inkijk in het spel. Zoals dat het politieke spel, zoals dat bij dit soort dingen gaat.
Ja, absoluut. En het scheelt ook. We hebben het ook wel eerder over gehad. Dat deze twee coureurs niet echt voor die megakillers zijn. Als in een Schumacher of een Senna of een... Verstappen. Het blijft maar een beetje pruttelen naast elkaar. Een beetje broeien. Ja,
jammer,
zeg maar.
Eigenlijk.
Dat is eigenlijk jammer. Ja. Want je wil dat iemand nu een keer vuist op tafel. Maar misschien komt dat nog.
Ja, het kan best zijn dat punt nu is bereikt. Hè?
Ik denk dat Piastri wel wat meer aan is nog naar Singapore.
Ja,
dat denk ik ook.
Ja,
dat
denk ik ook stiekem al wel uit. Ja. Ik denk dat hij zegt, dit was de laatste keer.
Dat hij een keer de radio eruit trekt. Dat zegt van, heb ik niet gehoord.
Ja. Maar daarom zeg ik, dan kan dit ook nog een rol spelen inderdaad. Dus dat hij nog meer voor zichzelf, of nog eerder voor zichzelf zal kiezen.
Ja, we gaan het allemaal meemaken. Ja. Nou, we gaan zo meteen uitgebreid vooruitblikken op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dan ook nog ander opvallend nieuws. Christian Horner die wordt gelinkt aan Ferrari. Ja. Jongens, is dit een match made in heaven? John Elkann, de grote baas bij Ferrari, heeft gezegd van, ik zou het wel zien zitten. Aan de andere kant, Vasseur heeft net een lange termijn deal getekend. Ik zie jou een beetje fronsen met je wenkbrauwen.
Ja, ik zat even te denken wat voor datum het is. Maar het is natuurlijk oktober nu. Maar je zou bijna denken dat het 1 april is.
Jij gelooft er niks van.
Nee, natuurlijk niet, man. Als Horner teambaas van Ferrari wordt, dan trakteer ik jullie allebei op een goede fles wijn. Gaat niet gebeuren.
Mag ik kiezen? Mag ik ook kiezen welke?
Zie je het voor je? Horner met rood waarschijnlijk dan. Ferrari rood. Maar zonder dollar. Zie je dat voor je? Dat Christian Horner met Ferrari, met Italianen en zo. Dat wordt toch helemaal niks? Dat
moeilijk, hè?
Waarom zou Ferrari dat ook willen? Ik bedoel...
Zie jij er wel meer hel in? Of zeg je sluit je aan bij je...
Ik zie het ook niet gebeuren.
Nee.
Maar het is inderdaad, het cultuurverschil is groot.
Ja.
En Horner hoort gewoon bij een Engels team. Die hoort gewoon in Milton Keynes te zitten of bij Aston Martin, dat soort teams. Ja. Daar is die cultuur gewoon, dat past bij hem.
Dus het is meer een cultuurding. Ik bedoel, als iemand van een team wat niet zo lekker loopt, een kampioenschapsteam kan maken, heeft hij wel bewezen dat hij dat kan natuurlijk.
Ja, maar dat heeft hij niet alleen gedaan.
Nee,
natuurlijk. Daar zit zoveel mensen in die 20 jaar die daarna bij hebben gedaan. Dan moet je die ook allemaal bij wijze van spreken. Het was niet Christian Horner die met de toverstaf zwaait. En simsalabim, we zijn kampioen. Was maar zo'n feest. Maar kijk, als je Ferrari bent, moet je het toch ook niet willen. Lijkt mij, want als je Ferrari bent, dan is er een veel logischere kandidaat om te halen als je Vasseur er ooit uitgooit, om het maar even netjes te zeggen.
En dat is?
Nou, dat is natuurlijk Stella van McLaren. Dan haal je die
terug
toch
op zijn oude nest.
Ja, tuurlijk, man. Hmm. Dan haal je die toch op. Ja, dat is de appeltje-eitje, toch? Lijkt mij.
Oh, dat is...
Ja, ik had er nog niet zo...
Dat zou veel logischer zijn.
Hij heeft natuurlijk in de tijd van Schumacher daar ook gezeten.
Ja
daarom.
Zou kunnen.
En sinds Stella bij McLaren is, gaat het daar een stukje beter. Dus die laat ook zien dat...
Ja, maar het ligt niet alleen aan Stella. Het is een heel team.
Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, dat klopt. Maar dan zie ik dat eerder gebeuren dus. En zou ik ook logischer vinden dan Horner.
Ja. En toch, hè, Vasseur. Ik had wel verwacht dat die dat eerder dat karretje op de rit zou krijgen, zeg maar. Jullie?
Ja, ik vond wel dat hij goed begon.
Ja.
Al vrij snel zag je er wel de stijgende lijn in zitten. Maar ja, nu zijn ze weer een beetje in een dalletje gekomen. Maar het is ook gewoon moeilijk.
Ja.
Ze weten het zelf niet waarom het niet echt loopt af en toe.
Ja.
Nu gaan we naar Amerika, waar ze natuurlijk wel in het verleden ook vaak goed gedaan hebben. Maar ja, dat zeggen natuurlijk ook niks.
Ook over Singapore en over andere circuits. Dan lukt het ook niet. Nee, ja. Maar waar moet hij dan heen, jongens? Als hij nog, ik zie hem wel terugkomen in de F1.
Ja, hij wil heel graag terugkomen.
Ja, en het mag ook van Red Bull, hè, 2026 al. Dus ik bedoel, staat hem niks in de weg. Hè, 100 miljoen.
Hoeft hij ook niet mee te krijgen, want hij heeft genoeg op de bankrekening staan. Dus hij kan gewoon ergens voor een klein bedragje achter het bureau gaan zitten.
Voor de kilometers.
Maar wat hij natuurlijk vooral ook wil, is natuurlijk het verhaal dat hij ook zich wil inkopen in het team. Hè. Dus dan iets als een Haas, Aston Martin zou moeilijker worden, denk ik. Maar
Je Haas wordt wel genoemd, inderdaad. En,
Alpine?
Maar, ja, ik zou zeggen Alpine. Dat wordt ook al snel gelinkt, omdat hij het goed met Briatore kan vinden. Maar ja, aan de andere kant, hè, dan krijg je misschien ook twee kapiteins op het Alpine-schip. En dat koers toch al niet zo stabiel.
Ja, of zeg dan Briatore Juwe Tabé. Die is ook een behoorlijke leeftijd.
Zou ook kunnen.
Zou ook wel een keer tijd worden misschien.
Ja, het zou
maar als je kijkt naar al die teams, welk team zou je zeggen van nou die zou het best passen bij je Horner?
Ja, ik zit over Aston Martin gaan eigenlijk.
Ja?
Ja. Ik denk dat hij daar wel mooi op zijn plek zou kunnen zitten.
Ik denk dat Horner het wel graag zou willen, ja. Maar ik weet niet of het of iemand als Lawrence Stroll, dan krijg je ook weer dat twee kapiteins op één schip.
Ik denk dat die Stroll is toch niet zo'n moeilijke man? Of?
Nee, het is heel schappelijk, heel toegankelijk.
Nee, dat is ook wel een ding. Ja, dus, die wil ook alles bepalen. Dus dat is lastig.
Ja, daarom. Ik weet het niet. Ja, het is een beetje schieten met hagel. Ja. Je zou denken Alpine of Haas, Aston Martin. Wat jij zegt, maar de topteams vallen al af. Dus, ja. En de nieuwe ook. Dus want dan kijk, als ik Cadillac was geweest, had ik hem binnengehaald. Maar ja, want ik bedoel, wat jij zegt, een kampioen maken en zo. Maar een nieuw team, daar was hij ook bij betrokken toen.
Ja,
dus hij,
absoluut. Ja.
Dus ja, dat was in mijn optiek wel een logische geweest. Maar dat gaat niet gebeuren, want dan was het nu al duidelijk. Ja. Dus ja.
Oké, okay. Nou, kortom jongens, afwachten geblazen. Gaan we nu door naar de stellingen. Zijn jullie er klaar voor?
Zeker.
Het slaat nergens op dat het contract van George Russell nog niet getekend is.
Ja, tuurlijk. Het is logisch, want we weten de redenen er wel achter. Maar dat, ik bedoel, hij heeft nu een fantastisch weekend neergezet. Hij presteert gewoon echt goed in een auto die niet fantastisch is. Dus hij staat er iedere week wel. Dus nee, ik had hem al lang een contract gegeven.
Ja, nou ja, op zich, zo kun je er naar kijken. Je kunt er ook anders naar kijken. Want je kunt ook zeggen, ja, je weet toch wel dat hij de coureur is voor Mercedes. En Mercedes weet toch wel dat hij ook niet ergens naartoe gaat. Dus neem lekker de tijd. En dat is prio nummer 5 misschien, weet je. Ik bedoel, ze komen er toch wel uit. Dus je kunt net zo goed, wij spreken, na de laatste race nog doen. Want ze weten toch wel dat ze met elkaar blijven samenwerken. En dus maakt het ook niet uit of je dat nu doet of later.
Het blijft natuurlijk een moeilijk ding dat ze maar een eenjarig contract willen geven. Ja. Omdat je natuurlijk de kans wil hebben dat je Verstappen kan tekenen.
Dat is natuurlijk ook...
Dat wordt ook gewoon openbaar gezegd door Toto Wolff. Dus het is dat steekt natuurlijk wel als je Russell bent.
Ja.
En dan zit je ook anders aan die tafel met dat contract voor je. En dan zit, ja, ik snap wel dat het lastig is voor ze.
Ja, maar dan kun je natuurlijk als coureur dat weer uitonderhandelen door te zeggen, prima, als jij mij niet een lang contract doet, dan wil ik een kort contract met heel veel geld. Of je zegt van ja, als je niet zoveel geld wil betalen, dan moet je mij zekerheid bieden met een langer contract. Dus zo kun je dat een beetje tegen elkaar afzetten.
Ja, ja? Nou, we gaan het zien. Maar ik denk inderdaad dat het uiteindelijk wel goed gaat komen tussen die twee.
Ja, ja.
De tweede stelling. Colapinto rijdt volgend jaar gewoon F1?
Nee.
Nee?
Nee. Ja, ligt een beetje aan zijn sponsorpakket, maar...
Juist.
Ik vind hem niet, nog steeds niet... Er zijn andere jongens vanuit de Formule 2 bijvoorbeeld, die waar ik meer in zie. En ook meer actie, spektakel. Ja, er is trouwens wel actie bij Colapinto, maar vaak om de verkeerde reden. Kijk, af en toe is hij ook goed, hè. Want in Singapore had hij ook volgens mij weer best wel een goede kwalificatie. En dan staat hij voor Gasly. Gasly had wel een hele slechte dag natuurlijk. Ja. Die had ook pech. Maar af en toe zie je ook wel dat hij echt wel wat kan.
Wel wat oplevingjes inderdaad.
Ja, maar ik ben het er wel mee eens. Ik denk dat hij wel rijdt volgend jaar. Ik heb geleerd van dat ik elk jaar dacht, nou, Perez, dat is nu bijvoorbeeld wel klaar. En dan werd hij toch weer verlengd. Dat je denkt, hoe dan? Want hij presteert toch helemaal niks. Maar dat geld, dat speelt altijd een rol. Zelfs in de top, bij Red Bull met Perez, toen met al die Mexicaanse miljoenen. En dat is hier ook zo. Colapinto brengt veel geld mee en dat geeft niet de doorslag. Maar de afgelopen tijd, de afgelopen wedstrijden, doet hij het ook verrassend goed. Hè?
Ja.
Ik bedoel, dat is niet de Colapinto van begin dit seizoen. Dat je dacht van, nou, die komt in de plek van doen. En schieten ze er niet veel mee op. Want hij rijdt net zoveel auto's in de prak en presteert niks. Maar de laatste weken doet hij het goed. Doet hij een paar keer doet hij het beter dan Gasly in kwalificaties. Dus dat soort kleine dingen, dat kan hem net, zeg maar... Niet dat hij ineens geweldige coureur is, maar dat het net hem helpt om toch dat plekje te veroveren. In combinatie met dat geld, die sponsoring. Pardon, en dat soort zaken. Dus ik zie het toch ergens wel gebeuren. In plaats van een Paul Aron of een Fornaroli. Of
en die doen we ook nog steeds in dezelfde pitbox rond.
Ja.
En die zie je
nog
iedere week daar.
Klopt.
Probeert af en toe wat in het eten te gooien misschien.
Ja,
dat hij een kansje krijgt. Maar
ja.
Ja, die is ook nog niet helemaal kansloos. Maar die heeft niet genoeg kapitaal achter gestaan, denk ik. Dat zal het probleem zijn.
Ja, klopt. Ja, dat denk ik ook.
Alright. De derde. Haas blijft ondanks de komst van Cadillac het Amerikaanse boegbeeld in de Formule 1.
Nee, Cadillac is mooi. Ja? Echt Amerikaans merk. Ja, fantastisch. Ik vind het een gaaf merk. En ze hebben veel historie in allerlei klassen. Toen ik als kind al kwam, dan zag je zo'n oude Cadillac rijden in Amerika. Zeg maar, ja, fantastisch. Nee, ik vind het een mooi merk. En ook commitment. Ze gaan er wel echt voor.
Ja, ik denk dat Jeroen wel gelijk heeft daarin. Je kunt dat ook beter beoordelen over de grootsheid van dat merk inderdaad. Maar ik denk vooral ook dat Haas de afgelopen jaren dat de kans heeft laten liggen om juist een Amerikaanse boegbeeld te worden. Daar hebben ze toch niet genoeg marketingtechnisch van geprofiteerd, denk ik. Dat zij het enige Amerikaanse team in de Formule 1. Gene Haas, bekende naam in de autosport. Ja. Dat je zoveel meer uit kunnen halen. Ook met kleurstelling en noem het allemaal maar op.
De Stars and Stripes. Ja, we hebben het af en toe gezien met een aparte livery. Maar ja, verder.
Maar natuurlijk veel meer. En ook met een Amerikaanse testcoureur of wat dan ook. Weet je. Dus ja, ik denk dat ze hun kans hebben gehad. En dat Cadillac daar wel overheen gaat. En dan moet Haas hopen dat ze het qua prestaties kunnen laten zien. En Cadillac niet. Maar qua marketing denk ik dat Haas het als Amerikaans boegbeeld wel gaat afleggen tegen Cadillac. Ja,
Haas is gewoon uiteindelijk een privé team.
Ja.
Privé bezit en Cadillac is een fabrieksteam. Dus dat is wel een heel verschil.
Ja.
Mooi, gaan we naar de prijsvraag, jongens. Want Jeroen, wat kunnen we zoals elke week winnen?
Ja, zoals iedere week kunnen we weer gaan karten bij Race Planet Amsterdam of Delft. En ik ben benieuwd hoe moeilijk de vraag is. Meestal komen we een heel eind, maar zeker, ze zijn niet altijd makkelijk.
Eerst nog even de winnaar van vorige week. Want de vraag was, op welke plek finishte Jeroen Blekemolen tijdens zijn race in Portugal was het, hè?
Ja, Estoril. Leuke baan ook, omdat vroeger reed daar Formule 1.
Ja.
Het is wel een beetje vergane glorie, maar ook wel weer mooi. Het ademt ook wel weer historisch.
Historie, ja, precies. Nou, we hadden een hoop inzendingen binnengekregen. En we hebben een loting gedaan. En Manouk Nobel heeft gewonnen. Nou, gefeliciteerd. Jij mag binnenkort naar Delft of Amsterdam.
Dat is wel leuk. In de week van de Nobelprijs. Dat iemand wint met de naam Nobel.
Nou, dat is toch...
Is dat toch
of het, nou, het is, nee, het is gewoon een loting geweest. Dus.
Nobel. Wist je trouwens dat Nobel is ook een drankje van Ameland? Trouwens, dat weet ik dan toevallig weer. Maar goed, dat geheel tezijde. Nobeltje, dat is lekker. Dat kan ik mensen aanraden. Misschien kunnen ze dat winnen voor de miljoenste view.
Oh ja.
Ja, mooi prijsje.
Mooi prijsje.
Ja, flesje Nobel.
De vraag van deze week is, want we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Amerika. En we hebben het al even gehad over Haas. Hoeveel punten heeft Haas dit seizoen tot dusver gehaald? Weten jullie het?
Niet exact.
Ja.
Ongeveer.
Maar. Ja, nu het zegt. Ja.
Nou, weet jij het antwoord? Mail het dan naar podcast@formule1.nl. Dus naar podcast@formule1.nl. Dan gaan we nu naar het meest opvallende bericht van de website formule1.nl. En dat was Red Bull slaat een overnamebod van 2 miljard af op Racing Bulls.
Ja.
Een bod gaat van 2 miljard en ze zeggen nee.
Ja, ik vraag me af hoe dat gaat. Hè? Dan komt iemand met zo'n bedrag of zo. Vroeger dan had je nog een fax en dan kregen voetbalclubs bijvoorbeeld bij transfers kwam er een fax binnen. Ja. En dan stond er een bedrag op van wat je dan voor een speler wilde betalen. En ik denk dan misschien heeft iemand een fax gestuurd naar Red Bull, naar het hoofdkantoor. En dat ze het nulletje over het hoofd hebben gezien. Want als je denkt 2 miljard of zo, dan zou je toch zeggen strik eromheen en verkopen dat team. Maar ja, misschien zijn ze wel veel meer waard hoor, dat weet ik niet. Maar op zich, het zijn duizelingwekkende bedragen.
Ja, niet normaal. Maar er zijn natuurlijk tijden geweest dat ze er wel vanaf wilden.
Ja, daarom.
Van het team.
Ja. Waarom?
Jarenlang eigenlijk was het een beetje zo van, nou, wat gaat er gebeuren? Maar ja, blijkbaar nu niet. Ik denk ook dat ze genoeg potentie hebben als je gewoon het hele businessverhaal erachter bekijkt. Ook van Red Bull zelf met alle sponsoren die ze hebben.
Ja.
Er komt gewoon zoveel geld binnen ook bij die teams. Dus zo'n team is ook belachelijk veel geld waard. Ja.
En wat ook meespeelt is dat je natuurlijk wel merkt dat in de loop van de afgelopen jaren dat die prijs alleen maar aan het opdrijven is. Dus jij kan nu zeggen 2 miljard.
Ja, okay.
Zeg ik, wacht nog even een halfjaartje of een jaartje. Misschien 3 miljard, geen idee. Het is toch bizar, jongens. Vroeger waren er teams die niet eens geld hadden om een tweede auto klaar te hebben, zeg maar, voor de race. En nu sla je een bot af van 2 miljard.
Hoe een van de eerste slimme gasten daarmee was Eddie Jordan.
Ja.
Die ging toen, heeft verkocht aan Midland volgens mij. Maar die heeft echt gewoon echt de hoofdprijs toen gekregen.
Mm-hmm.
En ook slim, want die had weer de fabriek er niet bij verkocht. Dus had hij een hele truc erbij gehaald. En dus alleen de auto's en de vrachtwagens weer niet. Maar dat wisten de Russen van Mitty niet. Dus,
ja, sowieso wel, die verhalen van Jordan, als je dat allemaal ziet.
Ja, was een beetje een boef. Maar dat was wel een van de eerste die echt liet zien van Formule 1 team. Daar kun je heel veel geld mee verdienen.
Ja. Ja, maar het is toch bizar, jongen. Ik bedoel, wij hebben het dan over 1 miljoen views. Dat is, maar moet je nagaan hoeveel euro's dat zijn. Die 2 miljard, jongen, dat is... misschien wordt het nog veel meer waard wat jij zegt. Ja. Maar je zou toch zeggen, ja, je bent hartstikke gek als je dat niet aanneemt, toch? Zou je denken. Maar goed, bijzonder.
Ja, nou, dan, zeker.
Ik bedoel, je zult dat bod hebben gedaan. Dan, stel je voor, wij doen met z'n drieën dat bod, als we dat geld hadden. Maar dan, en dat je dan nee te horen krijgt. Dan zeggen toch tegen elkaar, wat moeten we dan in het verleden nog doen? Als dat niet genoeg is, wat moet je dan bieden?
Ja exorbitant dat is, hoge bedragen natuurlijk.
Ja, bizar.
Nou, laten we maar vooruit gaan blikken op de Grand Prix in Austin, jongens.
Ja, lekker man.
Altijd wel een leuk
weekend.
Een sprintweekend, hè?
Ook leuk, ja.
Ja, extra kansen, extra punten om uit te lopen.
Ja, het is een moeilijk weekend ook, omdat je de bandenslijtage is daar echt hoog.
Ja.
Hoewel ik niet weet hoeveel nieuw asfalt er nu weer is neergelegd. Want het ligt op een moeras en het verzakt altijd. Er komen steeds meer hobbels. Dus ze moeten daar heel vaak de baan weer een beetje glad trekken, letterlijk.
Ja.
Waarmee de bandenslijtage misschien weer iets beter wordt. Maar het is... Ja, het wordt ook warm. Dus, er gaat wel weer veel gebeuren.
Ja, sowieso natuurlijk een van de circuits waar jij natuurlijk het allerliefste rijdt. Hè? Als,
ja, je vindt het niks, toch?
Nee, goed. Ik heb 15 jaar in Amerika gereisd, fulltime. En dan kom je echt op circuits die... dat is echt de uitdaging. Road Atlanta, Road America, Mosport in Canada bij Toronto. Ja. Dat soort banen, dat is niet normaal. Daar kan je ook niet met Formule 1 meer rijden. Dat gaat gewoon te hard, is te gevaarlijk. Maar... Ja, dit is natuurlijk gewoon een baan met heel veel ruimte. En dan gaat het weer om track limits.
Ja, dat is natuurlijk vaak een issue daar geweest. Ook wel een hoop mooie races gezien daar. Hè? Maar ook vaak die track limits. Ik weet nog, Verstappen was het 2017. Dat hij van P16 naar P3 opklom.
Mm-hmm.
Hij klom op tot P3, maar niet het podium op. Hij werd nog teruggehaald omdat die Räikkönen buiten...
Binnendoor. Was een slimme actie. Maar achteraf gezien werd het wel gezien.
Ja.
En toen was het vlak voor,
Wissel
en werd hij vierde. Ja. Maar ach, wat hij daar toen liet zien, hoor. Dat hebben we ook nog gezien met Hamilton. Daar mooie gevechten in 21.
Ja.
En vorig jaar met Norris, hè. Die kwam er ook maar niet langs. Weten we dat nog?
Tot vanochtend stond dat niet meer helemaal helder op mijn radar. Maar daarna keek ik wat beelden en toen dacht ik, ja, verdorie, hé. Dat gebeurde best veel vorig jaar.
Eerst dan met die start. Norris en Max naast elkaar. Norris die had hem te pakken.
Ja.
En toen Jeroen.
Ja, het circuit leent zich er ook echt voor dit soort acties. En die eerste bocht is heel gek, want het is een soort trechter. Het is mega breed en dan ga je een heel kort bochtje om. Hmm. Ja, Verstappen gooit hem er gewoon tussen rem eraf en dan schiet hij er iets recht
doorlopen,
op. Maar dat heb je ook na het rechte stuk achter. Dan kun je hem eigenlijk ook altijd er wel naast gooien en dan een beetje te laat remmen en dan schiet je ook door. Dat zagen we ook met Norris vorig jaar.
Ja.
En die hairpin bocht 11, daar heb je dat ook. Dus je hebt hier wel veel kansen waar je een beetje stout kan zijn.
Ja, en dat maakt het ook leuk hier, hè? Maar dat race als kijker, zeg maar.
Ik vind het wel leuk om naar te kijken altijd.
Ja.
En die eerste bocht, of dat rechte stuk, wat zo enorm omhoog gaat en dan haakt ze linksaf, zeg maar. Dat moet toch als een coureur wel speciaal zijn, toch? Dat is toch
ik vind het te langzaam.
Ja, het is te langzaam.
Het is echt een scherpe bocht en je moet zo afremmen. Je kan wel laat remmen omdat je omhoog rijdt.
Ja.
Ik vind het is zo breed. Je kan ook altijd gekke acties daar uithalen. Waardoor het niet helemaal voelt als een normaal circuit.
Nee,
maar dat is nu om te kijken voor ons wel weer mooi. Want er gaan zeker weer dingen gebeuren.
Ja, natuurlijk vooral dat je die lijn op verschillende manieren kan pakken, toch?
Ja, je kan vroeg insturen. Je kan wat verder, wat later inremmen.
Ja.
En hem dan omdraaien. Je wil er wel goed uitkomen ook. Want bocht daarna, bocht 2 is vol gas. En dan rij je die S's in. En die zijn ook het eerste gedeelte vol gas. Dus... Ja. Ja. Exit is ook mega belangrijk, maar je kan heel makkelijk daar te vroeg remmen. Omdat het een beetje gek is, je rijdt omhoog. En...
Je ziet het niet helemaal. Of,
Nee, het is een bocht die dus voor mij eigenlijk niet helemaal klopt. Want normaal voel je gewoon aan, daar moet ik remmen. Oké, dat was misschien net te vroeg, de volgende ronde iets later en dan heb je hem.
Ja.
Maar deze bocht is eigenlijk iedere ronde wel weer een beetje een soort van avontuur.
Ja, maar dat is wel leuk. Dat is toch juist leuk dan.
Ja, maar hij is te langzaam.
Ja, okay.
We houden meer van snelle bochten. Dan rij je daarna naar beneden. En dan heb je die bocht 2. Nou, dat is met de GT-auto. Is dat net aan volgas.
Ja.
Met de Formule 1 makkelijk volgas. Maar dan die S's. Waar ze dan de curbstones laag maken.
Ja.
Dan kun je best nog wel een hoop afsteken. Dat zijn van die gele pionnetjes. Ja, pionnen of triangles noemen ze het volgens mij.
Ja.
die kunnen ze vervangen voor de Formule 1. Willen ze dat gewoon laag houden? Ja. Dat die auto's niet de lucht in schieten.
Precies.
Ik heb er ook wel gelezen met GT-auto's. Dan staan er echt van die blokken. Dus dan kan je veel minder afsnijden.
Oh ja, dan wordt het
dus dan
lastiger.
Moet je altijd even checken voordat je de baan op gaat. Ja. Want anders dan lig je zo naast de baan.
Ja.
Maar even Amerikaanse memory lane, trip down memory lane, weten we nog van Max Verstappen, jongen, een paar jaar geleden, dat hij zomaar de pitstraat binnenreed.
Ja, dat ik zag het van de week langs komen weer op social. En dan denk ik, ik was het helemaal vergeten. Maar,
ja, was helemaal in de war. Even een vlag van verstandsverbijstering. Rijdt hij zo de pitstraat in en dat hij toen dacht van, shit, ik ben helemaal niet naar binnen geroepen. Ja. En al die gasten, die zie je ook zo van, oh jee, en tegen elkaar opbotsen en zo. En in de weg lopen en iemand die zocht nog een wiel. En dat ging allemaal wel goed uiteindelijk, maar hoe kan dat als coureur? Dat je dan kan een keer gebeuren, toch?
Ja, we hebben het vaker gezien dat mensen in de pits ook een fout maken. Ja. Hamilton die bij het verkeerde team stopte.
Ja.
Dus het is wel. Dan ben je net niet helemaal gewoon scherp. En Max doet eigenlijk meestal alles vanzelf goed.
Ja.
Dus die hoeft er bijna niet over na te denken. Ja. Maar dan ben je toch misschien te veel afgeleid. Ja. Te veel aan andere dingen aan denken. En dan ineens. Oh, wacht even. Dit gaat helemaal fout. Dus ja, je moet zo aan zijn, zo scherp zijn.
Ja. Maar goed, een sprintweekend, jongens. Dat is weer een weekend vol actie.
Nou, dat laten we dat hopen. En het geeft ook weer kans, al zijn het er maar een paar, maar toch, om wat met punten verspelen of uitlopen de een op de ander.
Ja.
Ja, het zijn toch weer een paar extra punten die voor het grijpen liggen. Dus dat kan ook wel wat zeggen. En je hebt maar één vrije training natuurlijk.
Ja, dat is moeilijk.
En dus dat is ook weer een uitdaging.
Ja. Je ziet vaak in die sprintweekenden dat natuurlijk de startopstelling sprintrace heel anders is dan, of in ieder geval behoorlijk anders is dan de hoofdrace. Dus dan hebben bepaalde teams goede stappen gezet.
Ja.
En je kan niet veel doen. Die hebben dan de goede keuzes gemaakt. En dan in één keer staan ze er wel weer. En Hamilton die in China wint bijvoorbeeld. Ja, we zeggen nu alleen maar, gaat hij ooit nog een keer een podium halen? Maar toen stond hij er bijvoorbeeld.
Ja.
Of een Antonelli die in Miami in één keer vooraan staat.
Ja, Paul.
Van die gekke dingen.
Ja, klopt.
En dat komt waarschijnlijk ook omdat je natuurlijk die tweede vrije training miste. Die ze natuurlijk normaal gebruiken voor de setup voor de kwalificatie en voor de long runs. Als je dat mist, is toch wat meer gissen natuurlijk.
Ja, de kwalificatie is natuurlijk mega belangrijk. Je trackpositie, dus je gaat je iets meer focussen om te voelen wat een lichtere auto doet op de zachte band.
Ja. Ja.
Dus de long runs zijn wat korter en ja, dat is ook wel weer mooi, want het zal wel aardig in gaan storten tijdens de wedstrijd. En dan moet je bijna wel uitgaan van twee stops. Want één, het zal net niet gaan.
Ja.
Maar ja, misschien gaan teams het ook weer proberen.
Ja, en het is natuurlijk een voordeel op papier dat de laatste tijd, dat bijvoorbeeld Red Bull, een voordeel voor Max Verstappen bedoel ik dan, dat Red Bull het op vrijdag tegenwoordig beter voor elkaar heeft dan eerder dit seizoen. En als je dan maar één vrije training hebt en je staat er een stuk beter bij dan normaliter. Ja, dan kan het voor Verstappen misschien ook wel een goed weekend worden. En zeker op deze baan, dat zou Red Bull toch moeten liggen, zou je denken. Maar.
Ja, vorig jaar won Ferrari. En 1-2, dat zie ik dit jaar niet gebeuren, jullie?
Nee. Die zitten er niet bij.
Nee.
En zo'n verrassing als afgelopen keer in Singapore met een Russell.
Ja, dat zijn ook van die rare momenten. En dan heb je dus zo'n sprintweekend erbij. En misschien krijgt een Russell of een Antonelli het wel voor elkaar dat ze in één keer gaan. Dus het is heel moeilijk om in te schatten hoe zo'n weekend zich gaat ontwikkelen. Welke kansen opgaan.
Ja.
Of ze echt het maximale uit die auto's kunnen halen. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Tuurlijk, ja.
En ook interessant in dit kader is natuurlijk de invloed wat dat kan hebben op een titelstrijd. En want je zou zeggen, als je Max Verstappen bent en je wil inlopen. Wij kijken toch een beetje vanuit dat perspectief naar races. Dan is het handig dat je een Mercedes team hebt wat ook meedoet bovenin. Want die kunnen dan punten afpakken van Piastri en Norris natuurlijk. En als jij dan wint, dan loop je nog meer uit dan als het tweede en derde wordt. Dat ze derde en vierde worden omdat Russell ertussen zit. Alleen het is ook in zijn nadeel, want je ziet het in Singapore. Uiteindelijk, als je Russell weghaalt en je wordt eerste, dan loop je meer uit op nummer twee.
Ja.
Dan als je tweede wordt en wat je uitloopt op nummer drie. Dus dat Russell het ineens tussen aanhalingstekens goed doet, is niet per se een voordeel voor Verstappen in een eventuele inhaalrace voor de titel nog.
Nee.
Hij moet naar mijn mening een puntje of 10 wel in gaan lopen weer.
Ja.
Als hij nog kans wil houden. Als hij continu een beetje er dichterbij komt, dan hoef je de hoop nog niet op te geven. Maar als hij nu geen punten pakt ten opzichte van Piastri, met name natuurlijk die het verste voor staat.
Ja, dat is het.
Wordt het wel, dan wordt het lastig.
Ja. Maar goed, twee kansen. Als je allebei de keer wint,
Ja, daarom. Maar daarom zeg ik ook, het kan wel een voordeel zijn dat de Russell bijvoorbeeld zich mengt in die strijd. Maar dan moet hij wel tussen Verstappen
en
niet daarvoor. Want dan heb je, als Verstappen zijn, dan heb je er nog weinig aan. Dan rijdt hij juist in de weg, letterlijk. Dus dat moet je niet hebben. Dus, maar goed, een uitvalbeurt en een paar plekken verschil zo nu en dan. Ja, dan kan je toch nog wel gaan meedoen.
Ik mis nog één opmerking van jou.
Bocht 1.
Ja, zal ik het
een keer, nog een keer
niet zeggen? Nee, maar laat ik het nou een keer niet zeggen. Okay, en dan gebeurt het misschien. Ja. Want Singapore had ik bijna gelijk.
Ja, dat was close. Yeah.
Als Norris iets brutaler was geweest dan... als Norris Michael Schumacher was geweest, dan had Piastri gewoon in de muur gehangen. Dus dan had hij hem gewoon eraf gedrukt.
Oké, ga het nu niet zeggen. Okay.
Nee, ik denk, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze hartstikke goed met elkaar omgaan. En lekker zonder probleemloze race eerste en tweede worden. Nou, dan gaan we nu kijken of dat misschien dan anders uit.
Dus dat is ook gelijk jouw voorspelling van het podium.
Zeker.
Van de sprint en...
Vlekkeloze overwinning voor McLaren. Huppakee.
Helder.
Nee.
Nee, ik hoop wel echt dat Mercedes er ook bij zit en dat Verstappen de snelheid heeft. En het lijkt inderdaad dat ze nu al op de vrijdag al meteen goed erbij zitten. Ze hebben toch iets gevonden in die auto, waardoor het beter werkt. Dus we mogen best wel hoop hebben dat dat hij kan winnen daar.
Ja. Ja, ik doe toch een kleine kanttekening. Vooral omdat Max ook vorige week zei na de Grand Prix van... ja, ik kon puur die McLaren achter me houden vanwege het circuit. Maar hij was zo'n klap sneller. Dat,
dat is wel het probleem met de wedstrijden.
Ja.
Kwalificatie kan hier nog wel ver komen.
Ja.
In de wedstrijd en je kan hier inhalen.
Ja.
Maar daar is je natuurlijk met verdedigd vorig jaar gezien.
Ja, dus.
Ja, en ik bedoel, in Monza wint hij ook en in Baku wint hij ook. Het kan nog steeds.
Ja.
En die dynamiek, hè, wat we net al zeiden, hè, van Piastri en McLaren nu. Hoe gaat dat verder? Hè?
Dat gaat helemaal goed.
Ja, nee, dat daarom. Dus, maar toch, even de kant tekenen.
Stel dat, hypothetisch gezien.
Ik zeg bocht 1, gaat toch wat gebeuren. Dan zeg ik het wel.
Ja, zeg jij het.
Het is een rare bocht. Het is wat ik zei, het is een soort trechter. Je rijdt daar op die eerste bocht af. Je kan hem altijd ertussen gooien. Deed Verstappen ook vorig jaar.
Ja.
Eigenlijk te laat remmen. Een beetje naar buiten schieten.
Ja, een beetje doorlopen. En
dan dus dat kan hier ook gebeuren.
Ja. En dan gaat Russell er voorbij en die wint dan de race. En dan,
Of Piastri en Norris doen zoiets inderdaad. En
Verstappen.
Ik zeg niet dat ze dan afvliegen. Dat ga ik niet zeggen. Maar dat Piastri op die manier Norris naar buiten duwt. Ja, en Verstappen en Russell die met z'n tweeën voorbij gaan. Dan kan je ook zomaar Verstappen, Russell, Piastri krijgen. Nou, 10 punten ingelopen. Wat jij zegt. Klaar. Volgende.
Nou.
Volgende race.
Nou, kortom, we kunnen ons opmaken voor een heel mooi raceweekend. Alleen maar leuk. En jullie bedankt voor je komst, Jeroen en Gerard. We gaan zo even lekker die taart proeven. Dus die smelt hier bijna weg door de studiolampen. Jongens, hartstikke bedankt voor al jullie views en likes op YouTube. En ook op Spotify en Apple Podcasts, waar jullie ons ook allemaal volgen. Helemaal super. We blijven natuurlijk lekker doorgroeien. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En de groeten.